We gaan het vanochtend hebben over een leeuw die een lam is. En daartoe zullen we ook een tweetal stukjes lezen. De schriftlezingen zijn vrij lang, maar ik ga het niet allemaal uitleggen. Eigenlijk is de ochtend vooral de schriftlezing met een beetje toelichting. Nu, ons adventsthema is Volg de Ster. En deze eerste advent, Jezus' voorouder Juda. En dan zullen we horen, en hebben we gehoord, dat Jacob in Egypte is op zijn sterfbed. Hij heeft al Jozef bij zich geroepen en zijn zonen Ephraim en Manasse gezegend, zodat zij ook wettige stamhoofden zullen worden. Er is geen aparte Jozef-stam, want Ephraim en Manasse die zullen stammen zijn, alsof Jacob hun vader is. En dan zal Ephraim, die de jongste is, toch de grootste stam worden. En nu, als vader Jacob zijn zonen bij zich heeft, dan zal hij ook zeggen dat uit de stam van Juda zal een heerser komen. En dit is waarschijnlijk natuurlijk, in Egypte was Juda dan wel de leidende persoon. Maar opmerkelijk is dat met de uittocht en ook in de tijd van de richteren, daar speelt de stam van Juda, ja, die leveren eigenlijk geen leiders, maar met koning David is het anders. David verenigt de stammen en hij is erkend door allen en hij is de grote leider. En ook de zonen van David, die regeren in Jeruzalem tot aan de ballingschap, tot aan de Babylonische ballingschap. Zij het dat Salomo heerste nog over de twee rijken, Noord en Zuid. Maar goed, toen de rijken splitsten, bleef het Zuiden, Juda, bleef dus onder de heer van de zonen van David tot aan de ballingschap. Maar daarna bleef wel de verwachting dat er een Davidszoon zou komen, een verlosser. En die verwachting kon ook gepaard gaan met het verlangen naar een gewelddadige heerser. Maar goed, we staan stil bij die beloofde leeuw, maar ook de verbazingwekkende vervulling in Jezus. We lezen eerst uit Genesis 49, 8 tot 10. Juda, jou zullen je broers bejubelen. Voor jou buigt de vijand de nek. Voor jou zullen mijn zonen zich buigen. Sterk als een jonge leeuw ben je. Je verovert je prooi, mijn zoon, en keert naar je leger terug. Leger hier is de schuilplaats van een leeuw, uiteraard. Juda gaat liggen als een leeuw. Vol majesteit vlijt hij zich neer. Wie zou hem durven wekken? In Juda's handen zal de scepter blijven. Tussen zijn voeten de heersenstaf. Totdat hij komt die er recht op heeft. Die alle volken zullen dienen. We staan stil bij Juda en David. De naam Juda komt van het werkwoord loven en prijzen. Juda, loven en prijzen. Juda was de vierde zoon van Jacob en Lea. De eerste zoon was Ruben, en dan Simeon en Levi. En dan de vierde was Juda. En Lea was zo blij dat ze vier zonen had. En dat ze zei van nu word ik geprezen. Nu zal mijn man blij met me zijn. Want Lea zat met het probleem dat ze weliswaar getrouwd was aan Jacob, maar Jacob had eigenlijk meer liefde voor haar zus Rachel. Hij was er tussen genomen. Dat heb je met donkere tenten en zo, hè? Bedoel, ja, en met zonder lichtjes. Maar goed, Jacob maakt een woordspeling. De naam Juda betekent loven en prijzen. En zijn broers zullen Juda beprijzen. Inderdaad. Nu, Juda was de naam van de stamvader en de naam van de stam. Maar na de ballingschap, toen Jeruzalem weer in handen was van de Israëlieten, toen Jeruzalem en het klein stukje land eromheen, dat was de provincie Jehud, genoemd naar Juda, Jehud. En weer later, toen de Romeinen aankwamen, werd Judea, dus dat hele gebied werd Judea genoemd. En de mensen die daar vandaan kwamen, heten dan ook Joden, of in het Duits Jude, of in het Engels Jews. Dus eigenlijk afkomstig uit de streek Judea, ongeacht hun stam, maar ze heten allemaal dan Joden. Maar dit was wel een benaming die vooral gebruikt werden door buitenstaanders. Zij zelf noemden zichzelf Israëlieten, want ze zijn nakomelingen van Israël. En als nakomelingen van Israël horen ze natuurlijk wel bij verschillende stammen. Als we, ik heb in het blad ook een stukje geschreven hierover, dat is niet volledig, want eigenlijk zouden we dan ook moeten kijken naar de landverdeling in het boek Jozua. En dan blijkt dat de namen van de stammen vinden we terug in de streken die ze dan krijgen. En Benjamin, de naam Benjamin betekent zoon van de rechterkant, dat is een gelukszoon. De stam Benjamin heeft ook land aan de rechterkant van Judea. Dat is zoals het hoort natuurlijk. Hè. Maar in ieder geval, in het testament van Jacob, de drie oudere broers, ook zonen van Lea, Ruben, Simeon en Levi, verliezen hun leiderschapsposities. Maar er zal een heerser komen uit de stam Juda die alle stammen zal leiden. En die ook andere volken zal onderwerpen. Nou, dit was wel degelijk koning David. Hij, na een tijd van vluchteling zijn, werd hij toch koning over Juda en Benjamin. En later namen de noordelijke stammen hem ook aan als koning. En zo kon hij ook nog andere gebieden onderwerpen. Koning David was die leeuw en zijn zonen regeerden in Jeruzalem tot aan de belofte. Maar ook na de ballingschap en na de ballingschap bleef de belofte. Immers er staat, in Judas handen zal de scepter blijven, tussen zijn voeten de heersenstaf, totdat hij komt die recht op heeft, die alle volken zullen dienen. Nu, tussen haakjes, als je de nieuwe Bijbelvertaling gebruikt, dan vind je een voetnoot met varianten met andere mogelijkheden voor vertaling. Het zou heel boeiend zijn om die allemaal uit te leggen, maar dan zijn we een uurtje verder, dus dat doe ik niet. Belangrijk is, het maakt niet uit welke van de varianten je kiest. Het komt allemaal neer op iemand, een nakomeling van Juda en David, die de echte koning zal zijn, die de volken zullen dienen. En Jezus is die zoon van David die gekomen is. Nu gaan we van het eerste Bijbelboek naar het laatste. Het eerste Bijbelboek, maar nu zijn de kinderen van de zonderscholen niet, maar jullie weten het vast ook wel. Het eerste Bijbelboek is Genesis. Ja, het boek van oorsprongen, hè, ik bedoel oorsprong van de wereld, van de zonde, de oorsprong van Israël, van de 12 stammen. Dat vinden we allemaal in Genesis. En dan gaan we naar het laatste boek van de Bijbel en dat is Openbaring. Pas op dat u niet zegt openbaringen, dat klopt niet. Het is één openbaring, oftewel apocalyps. Hoewel dat gebruik je wat minder gebruikt in het Nederlands. Ja, het laatste boek van de Bijbel, Openbaring, dat is een boek. Het was in een rol geschreven, dus dan kon je dus het uitrollen. Het was ook een profetie, want het moest bewaard worden. Het is ook de openbaring van Jezus Christus, dat is het ook allemaal. En het is ook nog een brief, het hele boek. Dat hardop werd voorgelezen in 7 gemeenten die echt bestaan hebben. Die gemeenten lagen ook aan in de volgorde van een route die je zou nemen als je gewoon de weg zou volgen. Ja, dat heb je als je geen e-mail hebt en geen Facebook en zo, dan moet je het al lopend brengen. Goed, dus dan hebben we de hele, en in het boek, opmerkelijk is, het heeft ook een verhaalvorm waarin ook heel veel directe reden is. Er worden heel veel dingen gezegd. Het begint al met ik, Johannes, ik was op het eiland, enzovoort, enzovoort. Dan gaat het weer verder. En je hebt ook eerst 7 memo's aan 7 gemeenten. En dan, eigenlijk zouden we moeten beginnen in hoofdstuk 4, want dan is er een verandering van positie. Johannes ziet in de hemel. Hij ziet degene die op de troon zit. De schepper zelf die aanbeden wordt. Dat is kolossaal, dat is geweldig. En dan in hoofdstuk 5 is er een vervolg. En dan blijkt dat er een probleem is, maar ook een oplossing. En dat is wat we gaan lezen vanaf hoofdstuk 5. Toen zag ik dit. Degene die op de troon zat, had in zijn rechterhand een boekrol die aan beide kanten beschreven was en met 7 zegels was verzegeld. Ik zag een machtige engel die met luide stem uitriep, wie komt het toe? Wie heeft het recht, wie heeft de macht, de zegels te verbreken en de boekrol te openen? Maar er was niemand in de hemel of op aarde of onder de aarde die de boekrol kon openen en inzien. En lange tijd was dit ook de situatie. Het deed me veel verdriet dat blijkbaar niemand het verdiende om de boekrol te openen en hem in te zien. Toen zei een van de oudsten tegen mij, wees niet verdrietig, want de leeuw uit de stam Juda, de telg, de nakomeling van David, heeft de overwinning behaald. En daarom mag hij de boekrol met de 7 zegels openen. Wanneer en waar werd die overwinning behaald? Wat denkt u? Aan het kruis. En of dat 31 of 33 na Christus was, is niet zo belangrijk. Toen Jezus aan het kruis stierf, toen was de overwinning behaald. En toen kwam hem het recht toe om de boekrol te openen. Meer in het bijzonder kwam hem het recht toe om aan de gang te brengen het plan van God tot verlossing en redding. Hij is de overwinning. Midden op de troon, tussen de 4 wezens en de oudsten, zag ik een lam staan. Het zag eruit alsof het geslacht was en het had 7 horens en 7 ogen. Dat zijn de 7 geesten van God die over de hele wereld zijn uitgestuurd. Het lam ging naar degene die op de troon zat en ontving de boekrol uit zijn rechterhand. Op hetzelfde moment wierpen de 4 wezens, de 4 levende wezens, en de 24 oudsten zich voor het lam neer. Ieder van hen had een lier, dat is een muziekinstrument, en een gouden schaal vol wierook, en dat zijn de gebeden van de heiligen. En ze zetten een nieuw lied in. U verdient het om de boekrol te ontvangen en zijn zegels te verbreken, want u bent geslacht en met uw bloed hebt u voor God mensen gekocht uit alle landen en volken van elke stam en taal. U hebt voor onze God uit hen een koninkrijk gevormd en hen tot priesters gemaakt. Zij zullen als koningen heersen op aarde. Daarna hoorde ik het geluid van een groot aantal engelen rondom de troon, de wezens en de oudsten. Het waren er oneindig veel, 10.000 × 10.000, 1.000 × 1.000. In het Hebreeuws, maar ook in het Grieks, heeft men zeker in het Hebreeuws een tekort aan woorden voor grote getallen, vandaar dat men het zo omschrijft. Met luide stem riepen ze, het lam dat geslacht is, komt alle macht, rijkdom en wijsheid toe, en alle kracht, eer, lof en dank. Elk schepsel in de hemel, op aarde, onder de aarde en in de zee, alles en iedereen hoorde ik zeggen, aan hem die op de troon zit en aan het lam komen de dank, de eer, de lof en de macht toe, tot in eeuwigheid. De 4 wezens antwoordden, amen, en de oudsten wierpen zich in aanbidding neer. Ja, er is een probleem. God, de schepper, hoofdstuk 4, heeft een bedoeling met het scheppen van de aarde in ruimte en tijd, met mensen. En zijn bedoeling is, want God is liefde, zijn bedoeling is, hij wil bij mensen zijn, die ook vrijwillig hem dienen en die lijken op zijn zoon. Maar zonde blokkeert zijn plan. Dat vinden we in Genesis 3, maar ja, het gaat verder. Ik bedoel, Kain vermoordt zijn broer. Dan komt er nog meer zonde. En ook als God het volk Israël kiest en verlost, ja, dan gaat het van zonde tot zonde tot zonde. Het lijkt wel alsof het gewoon niet zal lukken. Zonde blokkeert zijn plan, de rol kan niemand openen. Het is niet mogelijk voor God en mensen gemeenschap te hebben, want de zonden van mensen staan in de weg en mensen willen niet. En Johannes is verdrietig. Maar dan hoort hij, er is een oplossing. Hij hoort. Wees niet verdrietig, want de leeuw uit de stam Juda, De telg van David heeft de overwinning behaald en daarom mag hij de boekrol met de 7 zegels openen. Er is iemand en die heet de leeuw uit de stam Juda. Hij is het waarvan Jacob sprak. Hij is meer dan David. Hij is wel een nakomeling van David. Hij mag de rol openen. Maar het opmerkelijke is, ja kijk, als je denkt aan een leeuw, dan denk je aan een vrij fors, sterk beest. En in Oud-Israël had men echt leeuwen. Ze hadden daar Afrikaanse leeuwen en ze hadden Aziatische leeuwen. En ze hebben ook vrij veel woorden voor leeuwen, zodat je dus dichtelijke wijze het graag aardig kunt noemen. Nu is het wat minder. Maar goed, ze hadden leeuwen genoeg. En normaal had je daar wel een probleem mee als je herder was. Maar wat hij ziet, hij hoort een leeuw, en dan denken we aan Jacob's belofte, maar hij ziet een lam als geslacht. Nu, in het boek Openbaring komen we dit herhaaldelijk tegen. Johannes hoort iets, en wat hij ziet is totaal anders, maar het gaat om hetzelfde vanuit een ander gezichtspunt gezien. Hij hoort 144.000, want die kun je niet tellen, maar wat hij ziet is een grote menigte. Ja, beide zijn waar, elk vanuit zijn eigen gezichtspunt, standpunt gezien. En dit is wel een bijzondere lam die niet kunt tekenen, want 7 ogen en 7 horens, dat is een beetje wonderlijk om kwijt te raken. Het wijst erop dat deze lam is meer dan een lam. Hij is de Zoon van God zelf. Hij is niet onvrijwillig machteloos. Nee, hij is vrijwillig naar het kruis gegaan. Hij had ook kunnen stoppen. Dan kunnen zeggen van, nou nee, heb ik geen zin in. Laat maar een paar engelen komen, die verlossen me wel. Of ik kom wel van het kruis af. Had hij gekund. Maar ja, dan waren wij niet verlost geweest. Jezus is die Zoon van David. En daarmee is hij ook de verlosser. En hoe heeft hij overwonnen? Door te sterven aan het kruis. Dat is Jezus gekruisigd, dat is het evangelie, dat hij stierf voor ons. En dan hebben we daarna nog bedenksel waarom dat nodig was en wat dat uitwerkt. En dan gebruiken we heel veel beeldtaal, maar de werkelijkheid is, de dood van Jezus laat zien de liefde van God en maakt ook mogelijk onze verlossing. Hij is niet een moorddadige oorlogsheld. Na de ballingschap en het verlangen naar een nieuwe koning, een nieuwe zoon van David, ja, dan vind je ook een gedachte dat deze zoon van David, deze Messias, een echte vechtersbaas zal worden. Er was een voorval iets voor de geboorte van Jezus, waarin Rome inmiddels de wereldmacht was, kun je wel zeggen, en een Romeinse veldheer, Pompeius, die veroverde Jeruzalem, en hij deed iets wat niemand ooit daarvoor of daarna gedaan heeft. Hij ging het heilige der heiligen binnen. En wat denk je dat hij daar vond? Wat denk je? Wat vond Pompeius in het heilige der heiligen? Hij heeft het namelijk verteld, namelijk helemaal niets. Want de ark van het verbond was verloren gegaan toen de eerste tempel vernietigd werd. En die was dus niet vervangen. Het is een film, er zijn zoveel films, waarin hij een boekrol vindt. Maar dat is leuk, dichtelijke vrijheid van de filmmaker. In werkelijkheid was daar niets. Maar dit was wel een belediging voor alle Joden overal. En er waren ook priesters gestorven om dat te trachten te verhinderen. Maar ja, dat lukte niet. Niet al te lang daarna was er burgeroorlog in het Romeinse Rijk en werd Pompeius verslagen door Julius Caesar. Je weet wel van Asterix en Obelix. En toen is Pompeius gevlucht naar Egypte en terwijl hij nog in het water stond, is hij vermoord door een Romeinse soldaat die in dienst was van de heersers van Egypte. Goed, weer later kwam Julius Caesar aan en die was danig ontstemd dat zijn vijand Pompeius vermoord was, want dat doe je niet, dat is not done. Hè? En heeft ook wel de moordenaar van Pompeius ook doodgemaakt. En toen kreeg Julius Caesar ook iets met Cleopatra, die toen 18 was. En met behulp van Julius Caesar werd haar broer weggeruimd en werd zij dus farao, heerser van Egypte, zolang ze duurde. Ik bedoel dat, vandaar is, maar goed, in ieder geval, na dit gruweldaad van Pompeius, en ondanks het feit dat hij vermoord was, vinden we een oud geschrift, het wordt wel genoemd de Psalmen van Salomo, maar het is bepaald niet van Salomo, want Salomo schreef niet in het Grieks, het is in het Grieks. Maar dit is een lied geschreven door een Joodse persoon die, laten we zeggen, Farizeese opvattingen heeft. En hij is helemaal in alle staten, omdat heidenen het heiligdom, het heilige der heiligen zijn binnengekomen. En dan roept hij om de zoon van David, die dan de heidenen de hersens zal inslaan. Ja. Goed, dus die verwachting was er wel in Judea, in Jeruzalem. Ooit komt er een zoon van David en dan worden we verlost van die Romeinen, want daar moeten we alleen maar belasting aan betalen. Maar als Jezus nu komt, dan doet hij dat niet. Hij komt niet als een geweldige legerleider die mensen de hersens inslaat. Nee, hij is als het paaslam. Hij sterft in plaats van anderen. Hij is ook de leidende knecht van de Heer in Jesaja 53. Hij accepteerde dat waarheid, liefde, goedheid afgewezen en vernietigd zou worden. En als we dan denken, ja, wie heeft daar schuld aan? Nou, eigenlijk heeft Pilatus de hoofdschuld, want hij had het recht, hij was de rechter. Ja. Als we denken aan de hoge priesters, ja, ze hadden ook een motivatie, want ze hadden een positie. De tempel was hun leven, daar leefden ze voor en daar leefden ze van. Maar als zij niet rust en orde in het land konden handhaven, dan zouden ze hun positie kwijtraken en zou de tempel wellicht ook ophouden te bestaan. Dus het is beter dat één mens sterft dan het hele volk. Dus zij meenden God te dienen door Jezus uit de weg te ruimen. Ja, als je moet kiezen tussen één en velen, ja, dan kun je toch beter kiezen voor die ene. Maar goed, Jezus ging die weg. Nu, wat nu? Nu kom ik eigenlijk aan de preek toe, maar die is wel kort. Jezus is een echte leeuw door een lam te zijn. En het is de wil van God dat wij zullen zijn worden als Jezus. Nu, dat betekent niet dat we nooit boos worden. Er zijn er dingen waar we terecht boos voor zouden moeten worden en dan eventueel actie ondernemen, maar dan niet gewelddadig. Echt, er zijn ook situaties waarin we niet boos moeten worden. Het is goed om je voor te nemen, als je in de auto bent en je rijdt, en een ander snijdt je af, dat je niet opeens in alle boosheid zegt, wat voor suffert ben je nou? Dat denk je niet, bedoel die mens, is wel suffert natuurlijk, maar ja, zo zijn mensen. Hè? Of als iemand tegen je aanloopt in de supermarkt, dan hoef je die persoon ook niet af te snauwen, want per slotverrekening, die persoon zegt toch al sorry. Ik bedoel, ja. Dus je kunt een instelling creëren dat je niet automatisch terugslaat of een boos woord uit, maar dat je dus met een zacht woord het goed maakt. Dat is, afzien van boos geweld is een belangrijk punt. En misschien is het nog belangrijker nu we allemaal kunnen reageren op Facebook en die dingen. Dat doe ik niet. Ik vind het wel zo rustig om dat niet te doen. Maar wat opvalt is dat heel veel mensen heel spontaan, maar ook heel breed kunnen reageren op van alles en nog wat. Maar dat is nergens goed voor. Dat dient nergens voor. Waarom zou je dat doen? Als je niet iets goeds kunt zeggen, zeg dan even niets. De reden waarom je iemand zou kunnen wijzen op iets wat mis is, is omdat die persoon er dan van leert, omdat het herhaalde kan gebeuren. Maar als dat niet het geval is, als het eenmalig is, laat het gaan. Je kunt ook streven naar gerechtigheid, maar vanuit liefde. En dan is wijsheid hier wel nodig. De betrekkelijkheid der dingen is opmerkelijk. Het is goed om te recyclen. Maar vooral glas en blik en papier gaat heel goed. Met plastic, dat is nog niet goed geregeld. Dat moeten we wel doen natuurlijk, maar als dat naar Duitsland gaat, 1/3 wordt paaltjes gemaakt en de rest gaat naar een Aziatisch land. Dat moet beter geregeld worden. Dus met de volgende verkiezing moet je dus die vraag stellen aan de mensen waarop je wilt stemmen. Van hey, hoe gaan jullie dat nu regelen, waardoor dat beter wordt. En we zijn ook koningen en priesters. We hebben voorrechten. Nu, koningen heersen en priesters bemiddelen bij God voor mensen. Nu, wij heersen door ons gebed en door ons voorbeeld. Want wij kunnen naar de wil van God bidden en dan hoort God ons gebed. Wij kunnen ook voorbidden doen voor mensen. Daarin zijn we priesters. En ook, we kunnen mensen ook vertellen van de liefde van God die Jezus zond om ons te redden. Waardoor we behouden kunnen worden in dit leven, maar ook in het leven voor anderen. Het is goed om te bidden voor anderen, om mee te leven. En, tot slot, bijna, heeft God en het Lam de lof die ze toekomen. In het boek Openbaring is veel wat uitgelegd moet worden, veel waarover we het niet zeker weten wat het is. Maar één ding is zeker, er wordt, God is overwinnaar door Jezus en er wordt heel veel geloofd en geprezen. Ik ga tot slot nog een stukje lezen uit Openbaring. En daarna zullen we amen zeggen en het slotlied zingen 208. Daarna, zegt Johannes, hoorde ik het geluid van een groot aantal engelen rondom de troon, de wezens en de oudsten. Het waren er oneindig veel, 10.000 × 10.000, 1.000 × 1.000. Met luide stem riepen ze, het lam dat geslacht is, komt alle macht, rijkdom en wijsheid toe en alle kracht, eer, lof en dank. Elk schepsel in de hemel, op aarde, onder de aarde en in de zee, alles en iedereen hoorde ik zeggen, aan hem die op de troon zit en aan het lam komen de dank, de eer, de lof en de macht toe, tot in eeuwigheid. De vier wezens antwoorden, amen. En de oudsten wierpen zich in aanbidding neer. Nu is het nog niet zo dat alle mensen God lof toebrengen. Maar die tijd komt. En in die tussentijd mogen wij God wel lof toebrengen. Dat mogen we elke dag doen. En zeker mogen we dat doen op zondag, de dag van de opstanding, als we samenkomen. En als we met niet zo al te veel zijn, dan kunnen we beseffen, ja maar wereldwijd zijn er overal christenen die samenkomen, die God lof toebrengen. God, de Vader en het Lam. En laat niet vergeten, de Heilige Geest. Amen.